het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 februari. We praten hier natuurlijk weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Floris.
Yo.
Ja, vandaag staat op het menu Google's game streaming platform Google Stadia en de plannen van Google met die game tak. Want ja, het bedrijf nam een wel heel drastisch besluit. En verder, hoe groot is de economie achter Apple's apps eigenlijk? En moeten Google en Facebook straks samen gaan betalen voor nieuws in alle Europese lidstaten? Daar gaan we. Google sluit zijn eigen game studio die werkt aan exclusieve games voor streamingplatform Google Stadia. En dat is best wel opmerkelijk, want Google die stampte Stadia nog niet zo heel lang, in november 2019 uit de grond. Laten we beginnen even bij het begin. Floris, dit is er denk ik eventje voor jou om even uit te leggen. Wat is Stadia ook alweer? Even een reminder.
Ja, Stadia is dus een online game streaming dienst. En daar hebben we er nog niet zoveel van. En dit is ook eentje die zo'n beetje het beste werkt. Wat is het nou? Het is een spelcomputer in de cloud eigenlijk. Games draaien in de cloud bij Google. Je hoeft ze niet zelf op je computer of je spelcomputer te installeren. Je hoeft ze er niet in te stoppen. Het is allemaal digitaal. En dat betekent dat op zo'n beetje alles waar een schermpje op zit, kan je dus ook een game spelen. Het apparaat zelf hoeft niet krachtig te zijn. Het hoeft alleen maar internet te hebben. En dan moet je verder nog een controller hebben of een toetsenbord en een muis. En dan kan je spelen. En dat is Stadia in een notendop.
Oké, lekker. Maar het is nu dus best wel onrustig eventjes in Stadia land. Wat is er aan de hand, Erwin?
Ja, het is een beetje hommeles. De aanleiding is een aankondiging van een nieuwe strategie, zoals dat dan heet. Ja, waar het op neerkomt is dat de studio Stadia Games en Entertainment, die gaat dicht. Google heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in die dienst en in dat bedrijf. Of in de dienst natuurlijk, mede door dat bedrijf, omdat ze daarin geloven. In die technologie van het streamen van games naar elk scherm. En dat is nog steeds wel de toekomst hoor, zegt Google. Maar ja, dat ze dan dus, ze hebben daar wel geteld dan één eigen studio ook voor opgericht. En die heffen ze nu op. En dat is toch wel een beetje raar te noemen. Floris, toch?
Ja, en het is ook lullig voor Jade Raymond. Dat is nogal een bekende naam in de industrie. Die staat aan de wieg van Assassin's Creed bij Ubisoft. Ze werkte ook bij EA, daar had ze de Star Wars portfolio onder de hoede, ook belangrijk. En die veteraan, die had Google binnengehaald. Weet je, zij zou speciaal nieuwe dingen gaan maken voor Stadia, die ook alleen op Stadia konden. Dus iedereen verheugde zich daar op zich wel op. Dat Google Stadia games draait die ook op de PlayStation en de Xbox en de PC kunnen. Ja, weet je, is leuk. Geloven we wel. Maar wij zaten wel echt te wachten met z'n allen eigenlijk op wat gebeurt er met die exclusieve game? Wat is een game die alleen maar in de cloud kan draaien? Wat doet die, weet je? Wat enorme werelden, geen laadtijden, hele ingewikkelde graphics die je thuis niet kan afspelen. Allemaal zulke soort dingen. Ja, dat blijft nu toch gissen wat dat zou kunnen. Want het blijven normale games.
Ja, en het gaf ook een beetje. Want het gaf ook wel een beetje. Het gaf gewicht, zeg maar, aan de ambities van Google met Stadia. Dat ze zo'n eigen studio hebben opgezet. Dan neem je ze echt wat meer serieus. Weet je, elke grote speler, althans aan een soort van consolekant, of in dit geval dan een cloud variant daarop. Maar ja, die heeft ook eigen titels. Maar Google neemt er hier nou echt toch heel bewust afscheid van. Hè. Ze steken geen geld meer in eigen exclusieve game content. De projecten die op korte termijn zouden uitkomen, daar werken ze nog, die maken ze wel af. Maar Dus ja, wat er dan overblijft, is die console in de cloud. Hè. Ze hebben een eigen controller en games van andere uitgevers. Hè. Dat zijn er inmiddels al meer dan 80. Maar dat wordt dus nu het model.
Ja.
Ja, dat roept natuurlijk bij een boel gamers. Het is jammer dat Tony er niet bij is, want hij heeft natuurlijk ook Stadia. Hij had Stadia besteld destijds. Wat betekent het voor gamers die Stadia hebben of dan misschien wel willen gaan gebruiken?
Ja, Google zegt niks. Ze zeggen dat het nog steeds gecommitteerd is aan cloud gamen. Dus het verandert, er verandert niks voor de gamer zelf en ook niet voor andere partijen die gebruik maken van Stadia. En bij The Verge hadden ze een interessante analyse waarin ze zeggen dat het bedrijf zich lijkt te richten op partijen in de industrie die dan de techniek kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld een game-uitgever die wil cloud gaming aanbieden, die heeft zelf niet de infrastructuur. En dan zeggen ze bij, dan vragen ze Google, kunnen jullie dat fixen? Ja, dus is Google, die verwoordt dan een beetje tot, tot tweede viool of zo, weet je. Als zij verzorgen de technologie. Ja,
en meestal is dat ook niet zo goed teken, hè? Want dat klinkt natuurlijk een beetje als een soort plan B. Plan A is niet gelukt. Plan B is, we gaan onze software licenseren. Dat is meestal wel, hè, is dat plan B. Je probeert eerst zelf iets in de markt te zetten. Nou, als dat niet hard genoeg gaat, dan ga je over op zo'n tactiek. Hè, dat je dan je technologie eigenlijk in licentie aanbiedt aan andere partijen. Maar tja, het is allemaal, het stinkt een beetje, alsof er rook. Er is rook en ik vraag me af of er misschien ook wel vuur is.
Ja. Het is natuurlijk altijd ook tot nu toe iedereen die meedeed in die hele game-industrie. De grote jongens Sony, Microsoft en Nintendo, die hebben inderdaad allemaal eigen exclusieve titels. Wat dan toch een beetje de smaakmakers zijn op die console tussen die games die op alle platforms verschijnen. En het is een beetje die wisselwerking die ook soort van zowel hardcore gamers als casual gamers, zoals je dat zou willen noemen, aantrekt. En ik denk dat Google nu eigenlijk heeft gezegd van, wij willen helemaal niet meer meedoen in het hele culturele spelletje van het hebben van eigen exclusieve dingen. Wij vinden het wel prima als we een soort van platform zijn voor mensen die, weet ik veel, één game per jaar spelen. En daarom is Stadia aantrekkelijker dan een hele PlayStation kopen. Maar het is wel jammer inderdaad. Je doet gewoon eigenlijk, ze hebben nu al na nog geen anderhalf jaar gezegd, oh, we doen eigenlijk niet meer vol gas mee.
Maar het kan ook zijn dat ze gewoon superveel vertrouwen hebben in hun eigen systeem natuurlijk. Dat ze zeggen, joh, wat we hebben neergezet is zo goed, zo vet. We hebben geen exclusieve titels nodig om mensen te verleiden ons systeem te gebruiken. Of zie ik dat?
Nou ja, kijk, of ze realiseren zich inderdaad dat, of het is twee dingen. Eén, het is het spelletje waar Floris ook aan refereert, die gamescultuur, waar ze misschien toch niet aan mee willen doen, bij nader inzien. He, dat vechten ook om sleutelfiguren, ontwikkelaars, creative genieën enzovoort in die gamewereld. En de andere kant misschien wel de realisatie, ook op basis van hun eigen cijfers. Want daar zijn ze natuurlijk bij Google wel goed in. Dat ze zien dat zij inderdaad vooral een partij zijn voor die casual gamer. Kijk, op zich zou je op papier zou je ook natuurlijk prima kunnen zeggen dat cloud gaming, je hoeft geen console te kopen. Je hoeft eigenlijk niet eens games te kopen. Juist voor die casual gamer, gewoon het bredere publiek die, wat Floris al zei, die misschien één keer per jaar een spel speelt of zoiets. En daar zou Stadia echt een uitkomst voor kunnen zijn.
Ja, want stel Stadia zou wel die exclusieve game maken en ik zou die graag willen spelen, dan zou ik tegen die tijd gewoon waarschijnlijk een maand Stadia hebben genomen, die game hebben gespeeld en dan zou ik hem daarna hebben opgezegd om vervolgens weer de rest van de spellen op een spelcomputer te spelen die ik toch al had.
Beetje zoals je misschien Disney Plus of Netflix zou gebruiken als het toch uitkomt.
En misschien dat Google zegt van, we willen juist ons meer richten inderdaad op de mensen die casual gamen, maar wel dat abonnement bijvoorbeeld aan laten staan, omdat ze er toch geen andere spelcomputer bij hebben. Ja, en misschien kijken ze wel echt heel goed de toekomst in. Misschien zien zij echt wel een sleutelrol voor zichzelf. Want we weten, vroeg of laat gaat het naar streaming. Daar is iedereen het wel over eens. We weten niet of de PlayStation 5 en de Xbox Series X, of dat nou de laatste spelcomputers zijn, zou ik nog niet durven zeggen. Maar uiteindelijk weten we wel dat cloud logischer is. Maar ja, weet je, wanneer gebeurt dat? En is Google dan inderdaad de speler die dat allemaal moet regelen?
Ja, ik denk eerlijk gezegd, weet je, kijk, cloud gaming is voor hardcore gamers eigenlijk nog niet goed genoeg. En die zijn dolblij met hun nieuwe console. Maar Even wat cijfers. Hoeveel consoles worden er ongeveer op jaarbasis verkocht? PlayStation en Xbox bij elkaar. Even doe eens een wild guess, guys.
Nou, wat PlayStation, hoeveel had PlayStation en heeft die cijfers onlangs bekendgemaakt? Moet ik even opzoeken, want ik ken ze niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij hadden ze dat tot nu toe 14 miljoen verkocht. Als ik het goed heb. In die, nou, in die
14 miljoen
twee maanden
consoles.
Dus.
Ja. En hoeveel volwassenen zijn er? Of nou volwassenen, zeg 13 plus. Mensen met een internetverbinding en een computer. Die dus geen console hebben gekocht.
Nee, precies.
En die
wel
misschien
enorm
willen gamen.
Ja, die groep is enorm. En ook als je bijvoorbeeld, ja, weet je, en je kan het misschien wel vergelijken met het aantal mensen dat Netflix kijkt. Voor mensen zijn er met een Netflix-account. Wat waren er nou meer dan 200 miljoen? Weet je, als je naar zoiets toe gaat, dan is zo'n abonneedienst met een lage drempel, die kan hartstikke aantrekkelijk zijn.
Maar maar dan is dat dus het onderscheidend vermogen. Dus niet meer die titels, maar die dienst zelf is dan de onderscheidende.
Nou, ik denk, kijk, zolang jij op Stadia bijvoorbeeld maar FIFA kan spelen, als jij de twee, drie, vier grote titels van het jaar hebt, ja, dan heb je. Hè, die heb je dan niet exclusief, maar goed, is dat heel erg?
Nee, want er zijn genoeg mensen die hebben een PlayStation met FIFA 17, 18 en 19 en that's it.
Ja, ja, plus je hebt natuurlijk ook steeds meer games die free-to-play zijn en niet per se exclusief zijn. Kijk even naar Apex, kijk naar Fortnite. Als ik kijk naar, ik ben geen gemiddelde voor de gamer, denk ik, maar ik speel de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar Apex samen met onze collega Erik. Wat superleuk is, maar ik speel geen exclusives hoor, die bij één platform thuis horen. Dus dat, nou ja, dat is misschien een andere beweging, maar.
Ja, maar ja. Kijk, jij bent echt een gamer, Harm. We hebben het hier over een oplossing voor alle recreanten in de gamewereld, zeg maar. Die ook niet per se dus €500, wat hoeveel is het eigenlijk tegenwoordig, voor een console over hebben. Of €60 per titel. Of trouwens, moet je bij Stadia alsnog voor een titel betalen, apart.
Ja,
toch?
Dat wel, ja.
Ja, ja. Ah, oké. Maar goed, dan. Het blijft wel. Het is wel aantrekkelijk natuurlijk. Je kan er ook makkelijker instappen en makkelijker ook weer uit waarschijnlijk. Volgens mij het enige natuurlijk wat er eigenlijk bij in de buurt komt, en dat zit denk ik ook een beetje tussen de mainstream en de hardcore gamecultuur in. Dat is Game Pass, hè, van Xbox, toch, Floor?
Je hebt Game Pass Ultimate en daar zit dan gewoon. Dan heb je het echt Netflix voor games inderdaad. Je hebt gewoon een aanbod games. Krijg je voor een vast bedrag per maand, kan je kiezen uit al die games. En die games die kun je spelen op je Xbox, op je PC, maar ook streaming. En dat streaming gedeelte is nog een beetje in beta nu. Maar dat wordt wel steeds beter. En Microsoft is natuurlijk, net als Google, een hele grote cloud leverancier. Dus die kunnen dat ook. En dat werkt.
Tot en met Android smartphones, toch?
Ja, en ondersteuning voor iOS komt er wel aan. Dat gebeurt dan in de browser, want Apple wil niet dat dat in een app gebeurt. Is ook weer een ander verhaal, maar Microsoft is ook heel goed op weg. En Microsoft heeft natuurlijk wel het aanbod. Weet je, Xbox heeft die 80 games, Microsoft heeft er veel meer op Game Pass staan. Volgens mij 300 plus. En er zitten ook exclusieve AAA-titels bij, weet je wel. Straks als een nieuwe Halo uitkomt. Ik heb geen Xbox, maar als ik hem wil spelen, dan kan het op mijn telefoon. Ja, weet je, dat is toch tof. Dat is gestoord. Ja. En dat zijn wel de games waar ik voor zou denken, ik slinger het eens een keertje aan.
Ja, want kijk Stadia, de USP, de unique selling point, is dat je hebt eigenlijk niks nodig. Je kan het op elke computer een beetje doen, in elke browser. Mm-hmm. Nou, dat is ook weer niet waar, hè? Niet in elke browser, geloof ik. Maar bij wijze van. Maar Xbox, die Game Pass, dat gaat wel ook die kant op. Hè? Want dat komt natuurlijk voort uit de Xbox-wereld. Maar als dan Windows erbij komt, Android erbij komt, nou.
Ja, en het is ook een beetje de vraag dan, weet je, het is dan altijd, is die sneller dan die? De vraag is een beetje, is Google sneller in het beste worden op cloud gaming gebied? Of op game gebied, dan dat de rest goed wordt in het, in het cloud gaming gebied? En dan vraag ik me wel af, dat is wel een interessante strijd. Want is Google loopt nu voorop, wat betreft de technologie voor cloud gaming. Is dat echt zo ingewikkeld? Is dat zo'n uniek gegeven, of is dat iets wat de rest toch wel kan doen als het moment daar is?
Maar lopen ze echt voorop? Vind je niet dat Microsoft verder is?
Ja, qua technologie doet Google het wel heel goed. Als je ook vergelijkingen kijkt, dan is Stadia op het moment volgens mij wel zo'n beetje de stabielere technologie. Maar dat ontloopt elkaar ook niet zo heel veel meer, nee.
Maar en dan hebben we nog Amazon, toch? Nog zo'n eigenlijk een branchevreemde partij. Hoe heet het nou? Luna?
Ja, is ook weer geen, is ook weer niet toevallig, want Amazon is de andere van de grote drie. Je hebt Google, Microsoft en Amazon. En dat zijn de grote cloudboeren. Die hebben de meeste serverparken overal ter wereld staan. En eigenlijk komt het daarop neer. Je moet gewoon ergens op zoveel mogelijk plekken. Wil je zo'n park servers hebben. En die servers die zijn krachtig en die spelen die games. Dat moet je hebben. En Amazon die ontwikkelt ook zelf games voor Luna. En is ook wel interessant. Er komt een nieuwe CEO van Amazon. Want Jeff Bezos heeft gezegd dat hij weggaat. Die nieuwe CEO die heet Andy Jassy. En die was tot voor kort topman van die cloudtak. Waar ook die games dan weer onder vielen. En hij heeft gezegd, wij blijven committed om eigen games te ontwikkelen.
Ja, echt een van de eerste dingen die hij zei. Hè? Was echt wel opvallend.
Ja, dus die heeft daar helemaal trek in. Die ziet het helemaal zitten. Ja, dus het is wel interessant.
Ja, het is wat je zegt. Weet je, ik bedoel, als Amazon is eigenlijk de grootste in cloud. Dus als zij dit top priority maken, dan kan Google en Microsoft kunnen nog wel. Die kunnen er tegenaan. Want...
En dan is het nog wel even afwachten tot er een Chinees volgt. Hè? Ik bedoel, we hebben in cloud, er zijn er een aantal bedrijven die heel groot zijn. Maar Alibaba, die zit ook diep in de cloud, toch?
Ja.
Als in, ze zijn een gigantisch grote cloud aanbieder. Nou ja, Tencent zit natuurlijk wel in games, maar Alibaba volgens mij niet, zeg ik even. Maar dat is een gokje. Ik durf
het uit mijn hoofd niet te zeggen.
Nee, maar nou ja, goed.
Ik zou eerder gokken van wel, want die, volgens mij doen die ook een beetje eigenlijk alles.
Ja, toch? Ja. Hey, maar eigenlijk, als ik jullie zo proef, ik had nog de vraag in het hoofd zitten van, joh, is het nou onheilspellend voor het hele concept cloud gamen? Maar
nee,
bij
niet
jullie
per se dus.
Niet echt,
Nee,
niet per se dus. Het was een opvallende move, hè, dus dat Google met die eigen studio stopt voor Stadia. Maar ja, het betekent echt niet het einde van cloud gaming. Ik denk eerlijk gezegd eerder nog dat ook met de ontwikkeling van die Xbox Game Pass, de plannen van Amazon. Ik denk dat het alleen maar interessanter gaat worden de komende tijd. En daarmee wordt waarschijnlijk dus ook de technologie nog beter. En want concurrentie stuurt vooruitgang. Ja. Het is allemaal nog niet acuut. Hè? Ik bedoel, Amazon, Luna, ja, dat hebben we hier nog niet eens. Maar zoals we ook jarenlang hebben moeten wachten op die webshop trouwens. Maar goed, zijn ze lekker aan het warm draaien, heb ik zo de indruk.
Ja, en wat Erwin inderdaad al zei, het is een enorme markt die je bedient die nu helemaal nog geen spelcomputer koopt. Want dat is, als je het allemaal bij elkaar optelt, zo gek veel nieuwe spelcomputers zijn er eigenlijk niet, weet je. Het is allemaal wel groot, maar de meeste mensen hebben er geen, nog steeds, weet je wel. En daar zit vast wel publiek tussen dat heus wel eens een spelletje wil proberen.
Mm. Nou, die pakken nu nog een smartphone.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, vergeet per se gaming natuurlijk niet. Maar ook niet iedereen heeft zin of tijd of geld om een hele dikke gamecomputer, PC te kopen. Met een RTX en hoe noemen al die onderdelen van Nvidia en alles maar op. En een AMD-chip. Dat kost ook allemaal, kost ook allemaal dikke monies. Dus,
kun je ook streamen tegenwoordig? Shadow, een streamingsdienst voor PC's. Ik gebruik het zelf om op mijn brakke MacBook toch high-end games te kunnen spelen. Het enige waar je wel weer afhankelijk van bent, is die goede internetverbinding. Hè? Dus als je geen goede internetverbinding hebt, dan gaat mijn latency, die vliegt omhoog en dan is het eigenlijk onbespeelbaar. Maar het werkt echt supergoed. Ja. Dus ik zit gewoon echt op een brakke MacBook, zit ik gewoon high-end games te spelen in superhoge resolutie, hoogste instellingen. Ik vind dat echt top.
Die internetverbinding die stuurt nu sowieso echt, dat is gewoon een lifeline. Ik had rond de jaarwisseling had ik op een zwak moment had ik mijn Ziggo soort geüpgrade naar Giganet. Bleek dat ik ook weer allemaal shit moest aanpassen in mijn meterkast. Dus ik wilde de boel annuleren. Ja, nee, dat regelen we wel. Dus ik heb gewoon 4 dagen zonder internet gezeten in deze tijd. Nou, ik ben echt helemaal gek, jongen. Anyway. Ja.
Oh, dat is echt een straf ook. Hey, maar er bestaat iets zoals wat de Google Graveyard wordt genoemd. Projecten van Google die de nek zijn omgedraaid of die zijn opgegaan in andere diensten van Google. Gaat Stadia op deze Graveyard terechtkomen of niet?
Nou, zo snel wil ik nog niet zijn, eerlijk gezegd. Weet je, Ja, kijk, voor hardcore gamers, die kijken hier kritisch naar. Die denken van, oh, dat is geen goed teken. Maar dat weet ik nog niet zo net, eerlijk gezegd, toch. Het kan toch ook zijn dat zij... Nou, dat Google zich gewoon op het bredere publiek gaat mikken, toch. Maar goed, laten we even voor... wat voor stenen, wat voor zerken liggen er al dan eigenlijk?
Ja, zullen we er even een paar noemen? En dan mogen jullie zeggen of we deze diensten missen of niet. Dat is wel aardig, toch? Laten we beginnen. Dit is eentje voor jou, Floris. De Google Reader.
Ja, nee, daar hield ik wel van. RSS Reader was dat. Die gebruikte ik volop. Ja. Ook alle redacties waar ik altijd werkte. Dan hadden we gewoon per deelredactie hadden we een Google Reader. En het werkte best wel goed. En Google was daar ook snel mee. Het product was compleet. En dan hebben we het over bijna 10 jaar geleden. Was gewoon een RSS-lezer in de browser. Daar zette je gewoon allemaal sites in. Dan liep alles gewoon logisch binnen. En dan kon je gewoon kijken wat is boeiend. Zet die sterretje bij wat je boeiend vindt. De rest zet je op gelezen.
Gewoon koppensnel, hè?
Ja, koppensnel was echt superhandig. En dat kon je ook delen met collega's. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, stoppen we mee. En toen was het echt haasten voor allemaal andere partijen om in dat gat te springen. En er zit echt wel even een dipje in. Want die gewoon echt na een half jaar waarin je een beetje zat met allemaal... Je had de old reader en dan moest je ervoor betalen. En dan kwam Feedly erbij en zo. En nu is inmiddels Feedly toch wel een aardige vervanger gebleken. Maar dat was wel even afzien, ja.
Ja, ja. Ja, dus, nou, ja, die missen we toch wel een beetje.
Ja.
Ja. Google Inbox.
Ja, dat is die slimme. Ik haat dat. Elke innovatie van Google over met je Gmail. En dan gaan ze die inbox zogenaamd slimmer maken. Ik zeg altijd nee als het kan. Soms kan het helaas niet. Maar dan zetten we de promoties in een aparte inbox. En echt, jongens, wat zit je nou te kloten aan gewoon een prima formule, joh.
Ja.
Oké, nou, het bestaat niet meer. Deels van de functionaliteiten zijn overgegaan in Gmail. Dus daar heb je dus die slimme toepassing zit daar weer in. Dus missen we niet, maar hebben we toch nog een beetje gekregen. Hey, Google Picasa, ken je hem nog?
Ja.
Online fotodienstje werd in 2004 gekocht. In 2016 stopten ze ermee. En Google Foto's werd daar een soort van de opvolger van. Zo kunnen we het wel een beetje stellen, denk ik. Ja.
Ik gebruik ze allebei niet.
Nee, ik vond het niet lekker werken ook. Ik heb dat wel een tijdje geprobeerd nog, Picasa, maar dat vond ik niet lekker werken.
Hey, sociale netwerken. Google Plus. Ja. Heel goed. Buzz.
Dat is wel een rijtje, ja.
Lekker hoor. Hey, het is echt jammer dat Tony er vandaag niet is. Want hij heeft echt best wel een lang stuk geschreven voor Bright over Google Buzz. Waarin hij zijn persoonlijke ervaringen een beetje opschrijft over wat hij dan van het Google Buzz vindt. Eigenlijk moeten we die even in de show notes knallen. Want dat is heel, heel grappig om terug te lezen. Jammer dat hij er niet is, maar nou, die hou je even te goed. Nee, Missen we iets van die sociale netwerken?
Hij is onderuit gegaan in de sneeuw trouwens voor de bezorgde luisteraar. En zit op het moment dat we dit opnemen waarschijnlijk bij de huisarts. Maar wat is het toch met Google en die sociale netwerken? Hè? Dat ze hebben het echt wel geprobeerd, hè? vaak genoeg inderdaad. Maar
ik heb het idee dat het nog het meest tegen die games aankomt. Hè? Het zijn allebei een beetje culturele dingen en dan gaat het bij Google toch fout. Technologie is altijd wel prima bij Google, maar als er iets bij komt wat met cultuur te maken heeft of zo, of sociaal, dan begint het te wringen of zo.
Ja, het zijn
met
toch,
YouTube is het wel aardig gelukt, toch? Uiteindelijk, omdat echt, dat mag je toch ook wel een sociaal netwerkje noemen, toch?
Ja, nou ja, ik twijfel altijd toch een beetje over die definitie, maar ik vind het meer een soort Netflix for the people of zo, toch? Zo voelt het meer. Maar ik snap het, maar ik tel die eigenlijk toch niet mee, hoor. Kijk, ik vind een sociaal netwerk primair is gewoon het delen van, ja, wat ben ik aan het doen? Even heel plat, als je het helemaal plat slaat. Met een fotootje en een dingetje en een datje en een... maar goed, nee. Ja, Google Plus, daar hebben ze toen echt nog wel flink werk van gemaakt, maar... Nee, dat zat, je kwam er ook niet vanaf trouwens, hè?
Nee,
je
was erg, hè?
Godsamme.
Je werd echt gedwongen. Gewoon alles, elke keer dat je inlogde, werd weer overal waar je kwam bij Google, werd gezegd van, doe naar Atoe. Neem nou. Nee, was niet leuk.
Ja, nee.
Nee, okay. Nou, snel vergeten. De lijst is echt best wel, het is echt een lange lijst. Maar nog eentje dan, Google Daydream VR headset. Werd open source qua software. En je kunt die Cardboard Viewer kun je nu online zetten. Daar ram je je telefoon in. Dat is nu allemaal open source. Andere fabrikanten kunnen dat ding nog maken. Ja.
Ja, kijk, het begon inderdaad met dat kartonnen dingetje. Daar kon je dan je smartphone inhangen en dan kon je een soort van VR. Ja, echt inderdaad soort van hoor. Want het haalt het natuurlijk niet bij de echte werk. Maar goed, ze hebben dan vervolgens ook echt nog wel inderdaad die hardware, echt zo'n headset gemaakt, die Daydream. Maar ja, ze zijn geen Oculus of zo. En die markt is blijkbaar toch te klein gebleken. Dus ze hebben het inderdaad een soort shareware gemaakt. ken je die term nog trouwens? Maar goed. prima. Ik heb het toen de tijd wel een paar keer gedaan geprobeerd. Was voor mij ook niet bepaald een blijvertje. Ik heb ook geen PlayStation VR eerlijk gezegd. Maar goed, ik ken wel zat mensen hoor, die echt helemaal met de Oculus Quest elk weekend in de weer zijn. En
wat grappig is, Dana Freed of Fright, waarschijnlijk Fright, maar ja, nee, goed. Anyway, Dana Freed ga ik er gaan noemen, vind ik leuker. Dat is een Google-medewerker. Zij tweette in 2019 een foto van een Google Graveyard. Dat was rond Halloween. En dat, ja, je zag daar een allemaal van die grafzerken met erop de namen dus van een aantal van die afgeschoten projecten. Maar die term Google Graveyard, dat klinkt wel lekker. Het bekt goed, toch? Maar wat betekent het bestaan van die term?
Ik hou van niet de alliteraties, dat weet je, Harm. Dus Google Graveyard, topnaam. Maar kijk, waarom het ook een beetje zo'n dingetje is geworden in de techsector en online. Omdat Google doet het best wel opzichtig en ook best wel rücksichtloos eigenlijk. In die zin, kijk, een heleboel bedrijven die proberen dingen. Die starten iets, een productlijn of een dienst, whatever. En dan, ja, als het niet aanslaat, stoppen ze er weer mee. Alleen ja, bij Google, het is natuurlijk gewoon een van de grootste techspelers ter wereld. Dus als zij het doen, valt het ook meteen op. En ja, ze zijn er ook niet kinderachtig mee, weet je. Dus en net zoals Stadia ook, want daar waren we natuurlijk even bang voor dat het een voorbode was naar misschien wel de stekker eruit. Maar en dan zou je zeggen, maar hoe kan dat nou? Weet je, wat zijn ze nou? Anderhalf jaar mee bezig. Maar zo snel kan Google dus ook wel eens een keer de knoop doorhakken. En gewoon heel rücksichtloos, bam, kappen mee. En Steve Jobs, je kent het verhaal vast wel van hem, over dat Apple, dat is niet eigenlijk het verhaal van de successen van die producten, maar vooral het verhaal van de keren dat ze nee zeiden tegen ideeën. Vooral van de producten die ze niet hebben gedaan. Nou, Google, daar heerst iets meer een soort developer spirit. Dus ja, zij brengen ook echt dingen uit, gewoon als beta. Zo gaan ze er ook mee om. Ja, en soms werkt zo'n beta dus niet. Of niet goed genoeg, of is het niet levensvatbaar genoeg. En dan, dan schrappen ze het.
Maar toen Stadia werd aangekondigd en bij meerdere keren dat Google met dingen komt. Je hoort best wel eens mensen zeggen, ik weet niet of je daar wel in moet stappen. Want ja, het blijft toch Google. Het risico bestaat altijd dat ze de stekker eruit trekken. En dan zit je met het product. Is dat een ding of niet?
Nou, inmiddels wel een beetje toch, mag ik wel zeggen. Ook zijn Daydream, ja. En daar waren ze eigenlijk ook vrij rap mee om daar weer mee te kappen. Het geeft wel te denken. Het wekt natuurlijk minder veel. Het wekt minder vertrouwen.
Maar het is natuurlijk wel wat jij zegt. Vind ik een hele mooie vergelijking. Iets meer de developer spirit. Misschien wel in de geest van Facebook dan. Hè? Move fast, break things. Zie ik ze ook wel, toch? Want ze proberen het wel.
Ja, bij Google zit een andere cultuur, hoor, vind ik. Bij Facebook, dat zijn inderdaad echt gewoon fucking cowboys. Die gaan over liken. Maar wat was je punt ook weer nu? Vind je vraag?
Ik vond dat jij een mooi punt maakte. En ik moest denken aan dat credo bij Facebook. Move fast, break things. En dan hoort het er misschien wel een beetje bij. Dat dingen soms gewoon niet lukken.
Ja, voilà. Maar je hebt ook wel in die zin een goed punt. Heb ik eigenlijk al vaak gehad dat ik een dienst van hen gebruikte. En dat ik me bedacht van maar ga ik dat nou wel doen? Inderdaad, ze kunnen het ook zo weer killen. Bij Stadia zou dat misschien... Dat denk ik trouwens nu wel bij Stadia.
Ja. Hey, en als je kijkt naar het verleden, er zijn natuurlijk best wel veel producten die, die zijn uitgeprobeerd en die gefaald zijn in min of meerdere mate. Zijn er nog leuke voorbeelden?
Ja, je hebt schitterende voorbeelden. Ja, eentje waar...
Nestor, komt-ie.
Floris heb er zo nog een paar. Maar eentje waar ik zelf aan moet... waar ik meteen aan moest denken, dat was de Zune. Z-U-N-E van Microsoft. Dat was een poepenbruine iPod. He, dus dit is allemaal in de jaren voor de iPhone. Zo'n beetje van 2001, hè, toen kwam de iPod, de 2007 de iPhone. Dus nou, die jaren daartussen. Hè, de hele wereld liep met van die witte oordoppen en die iPods waren niet aan te slepen. Nou, en Microsoft moest mee. Nee, waar kwamen ze mee? Ja, want die iPods waren in het begin allemaal wit. Nee, kwamen ze echt met een poepbruine digital music player. Ja, wat een... Nee, dat was hem echt niet, sorry.
Ja, ik las laatst nog een artikel van mensen die waren helemaal aan verkocht. Een kleine groep fans. En die heeft nog steeds gebruiken die hard de Zune. Om alle muziek mee te luisteren. Dus ze zijn er wel. Maar het was
plaatjes te zoeken. Hij is niet heel knap mee.
Nee, het is geen succes. Ja, je had hem ook in een of andere lelijk groen en zo. Het was een heel apart... Het viel wel op, maar niet positief.
Nee, en Microsoft hebben we sowieso wel een handje van. Hè? We hebben het Windows Phone debacle eigenlijk. Hè? Dat,
zo.
Mijn god, wat een leidersweg is dat geweest. Hè?
Ja, dat was heel erg.
Ze waren eigenlijk... Ja, ze waren achteraf gezien eigenlijk als een van de eerste erbij... Windows Mobile. Mm. En het heeft ook 16 namen gehad, volgens mij. Maar en toen nog die overname met Nokia. En mijn god, het is allemaal mislukt, helaas. Ja.
Nou ja, en eigenlijk ook dan nog weer even terug naar Google. Die hebben Motorola overgenomen. Is ook niet zo'n succes geworden.
Ja. Nou ja, zou je bijna vergeten.
Zou je bijna vergeten. Ja, en Microsoft die heeft een Microsoft Band. Heb je er ooit van gehoord? Ik was hem al vergeten.
Die fitness tracker, toch?
Ja, fitness tracker. Ja, zag er niet uit. Kwam in 2014 met die aangekondigd, in 2017 gestopt. Maar wel stom weer, want wat nu, 3-4 jaar later, is het een hele levendige sector. Dus bij sommige van dit soort dingen zie je dat die bedrijven er wel, misschien zelfs te vroeg bij waren. En net niet lang genoeg erin geloofden. Ze kapten ermee en een ander ging er met de eer vandoor.
Het luistert eigenlijk best wel nauw inderdaad, hoor. De timing, hoe de design, net even een paar, even een USP erbij, net eens een bepaalde functie of feature die net even de doorslag geeft. Je had ook nog, hoe heet het ding nou? Oh ja, de Pono, ook zo'n soort iPod-achtig ding met een echt idioot hoge kwaliteit. Neil Young was er een fan van, maar. Ja, het sloeg ook weer niet aan. Je hebt ook diensten gehad, hè?
Ja.
Ja.
Nee, ja, want kennen we Vine nog? Ik was echt fan van Vine. En Twitter was echt vet vroeg met Vine. Want wanneer was Vine? Vine was gewoon in 2013, 14 zoiets. Ja. Had je Vine. Die korte video's, 6 seconden. Ja, waren video's. En het was, het is gewoon letterlijk TikTok af van alle letteren. Het was gewoon letterlijk hetzelfde. Ik zag dezelfde soort van geintjes, gebbetjes die je nu op TikTok ziet.
Ja, echt. Ja.
Waren mensen toen op Vine aan het proberen. Je hebt ook nog op YouTube heb je echt gewoon lijstjes met de leukste Vines. Dat was echt, het wist cultureel heel snel zijn stempel te drukken. Maar Twitter die zag uiteindelijk toch niks in. Ze vonden het te duur of zo. Dan hebben ze de nek omgedraaid.
Ja.
En ik denk, 2-3 jaar later was ineens TikTok enorm.
Echt doodzonde eigenlijk.
Dus ja, doodzonde. Ze hebben ook wel eens gezegd, volgens mij, dat ze er spijt van hebben.
Maar aan de andere kant, want ik kan me Vine ook nog wel herinneren. Maar over hoe nou het kan luisteren. Want Vine was 6 seconden. TikTok is 30. Ja, is toch net lekkerder. En daar kan het ook op hangen, hè? Op dat soort aspecten.
Ja, mooi lijstje. Hey, maar mag ik dan nog een kleine tip geven voordat we naar het hoorspel gaan? Er is echt een grappige website. Oh, grappig. Ja, killedbygoogle.com heet het. Staat ook in de show notes straks. Dus daarop zie je eigenlijk een lijst met alle projecten die zijn gekilled door Google. Het is gewoon leuk om eens te bekijken. Sowieso is het grappig om eens te kijken in artikelen waarin techfails staan. Projecten of producten. Die keihard zijn mislukt. Ook een aardig lijstje zal ik ook wel even erbij zetten. Ook op The Verge, geloof ik. 84 techfails. Ook ontzettend grappig om te lezen. Het hoorspel. We laten elke week het techgeluid horen. Dan gaan we meteen naar het geluid van vorige week.
Bam.
Nou ja, dat geluid. Ken je hem?
Ja, dat is die auto, toch? Ja.
Ja, dat is een auto. Maar ja, van welke auto is het? Gek genoeg wisten best wel wat mensen dat. Dat was de Chinese SUV, de Aiways U5, uit de recente video van Rutger. En er zijn dan best wel veel Chinese boeiende auto's de laatste tijd. Daarover binnenkort meer in de podcast. Maar hoe dan ook, veel mensen wisten dus het geluid goed te raden. Toch, Floris? Want jij bent de notaris.
Ja, dat wisten een hoop mensen, onder meer Remco Holtman. Dus gefeliciteerd Remco, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Lekker man. Een nieuw geluidje hebben we ook, hè?
Ja, komt-ie. Ja.
Krekels. Nou, zijn geen krekels, maar wat is het wel? Nog een keer, Erwin?
Ja, natuurlijk.
Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En natuurlijk verloten we dan weer het shirt onder de mensen die het juiste antwoord hebben. En dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Het aantal banen in de Nederlandse app-economie, dat is het afgelopen jaar toegenomen. Dat zegt Apple. Nederland doet het bovengemiddeld goed vergeleken met de rest van Europa. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 184.000 banen die voortvloeien uit apps in de Apple App Store. Dat zei Christopher Moser. Hij is de senior director van de Apple App Store. In een gesprek met Bright, met Floris. Het aantal banen in de Nederlandse App Store economie is daarmee het afgelopen jaar met 7,5% gegroeid. Ondanks de pandemie. En in 2019 ging het om 171.000 banen. Een jaar eerder stond het nog op 167.000. Nou, ook de omzet is niet mis. Nederlandse appbouwers die hebben in 2020 samen voor 620 miljoen euro verdiend. En in 2019 was het nog 450 miljoen euro. Een flinke groei dus, Floris.
Ja, is niet mis toch? Midden in de pandemie zit er toch nog ergens flink de groei erin. Dus ik vond het wel opvallende cijfers.
Mm. Hey, maar dit gaat niet alleen om de appbouwer zelf. Ook alles wat er tegenaan leunt, hè?
Ja, dus het is een beetje ruim genomen. Het is ook een beetje, weet je, Apple heeft daar zijn eigen definitie voor. Die noemt het de app-economie. En die zeggen van, nou, die App Store is een katalysator voor een hoop andere dingen. De app is dan bijvoorbeeld het middelpunt. Maar in zekere zin kan je ook zeggen, weet je, bijvoorbeeld als je thuisbezorgd of zo hebt, is de app toch wel een belangrijk aspect. Heel veel bedrijven die toch leunen op hun app. Dat is al met al toch een best wel belangrijke economie geworden.
Europa overweegt ook een zogenaamde linktax voor nieuwsberichten op Google en Facebook. Brussel die heeft namelijk een beetje een jaloers blikje richting Australië geworpen. Daar wordt nu hard gewerkt aan wetgeving die regelt dat techreuzen moeten betalen voor nieuws. Ja, en dat wil Europa misschien ook wel. Uitgevers die roepen al jaren dat zij niet kunnen profiteren van hun werk, terwijl dat wel gratis te vinden is op platforms zoals Google en Facebook. Nou, die verdienen dan weer geld met alle advertenties eromheen. Hun oproep vindt gehoor in het Europese parlement, want een aantal Europese parlementariërs denken nu serieus na om net als Australië een strengere wet te gaan maken, of te komen met toevoegingen op de wetgeving die eraan zit te komen. En dat is wel handig, want dan kunnen ze in Europa eerst kijken waar het in Australië fout gaat, of waar het misloopt, of wat er mis is met de huidige auteursrechtwetgeving.
Nou ja, dat kan er best wel belangrijk worden, want Facebook en Google die hebben daar helemaal geen zin in, natuurlijk, om hiervoor te betalen. Die beroepen zich dan op dat citaatrecht. Maar ja, dat citaatrecht is ooit bedacht zodat ik in een artikel kan citeren uit een artikel van een andere krant bijvoorbeeld. Kan zeggen, nou, die krant die heeft dit en dat citaat van weet ik veel, die politici. Zij trekken dat zo'n beetje tot het uiterste door, tot iets waaraan zij inderdaad geld verdienen. En misschien wel meer geld verdienen dan die media zelf. Of die media die lopen geld mis. Mensen klikken niet door. Er zijn allemaal redenen waarom er nu toch gezegd wordt van, nou, kijk daar nog eens opnieuw naar. Maar ja, waar de streep precies ligt, is wel moeilijk.
Ja, en kijk ook, weet je, bijvoorbeeld Google met AMP, weet je wel, Ja. Dat is een soort opmaakformaat, zodat je zogenaamd lekker natuurlijk artikelen nog sneller kan lezen, want ze worden sneller geladen. Ja, maar je ziet ook bijna helemaal de bron niet meer, weet je, van een uitgever of een titel of een... En Facebook, die had ook zo'n ding, hoe heet dat nou ook alweer? Pages? Nee?
Ja, volgens mij Paper of zo, toch?
Paper?
Een van de twee.
Instant Articles? Nee. Wel.
Ja, Instant Articles. Ja, Instant Articles. En dan hadden ze een app. Jezus. Was een paper, volgens mij, ja.
Ja, dat was... Ja, maar goed, dat gaat echt te ver, weet je. En, ik vind het wel een goede ontwikkeling.
Oké, ander Europees nieuws over goede ontwikkelingen gesproken. Europa zoekt nieuwe astronauten. Dus als je denkt van nou, dat is wat voor mij, even checken. Het zijn hele bijzondere vacatures. Maar ruimtevaartorganisatie ESA die lanceert eind maart een campagne waarmee ze dus op zoek gaan naar Europeanen die de ruimte in willen. Iedereen mag zich aanmelden, al hoopt ESA vooral op veel vrouwelijke aanmeldingen. Astronauten is namelijk overwegend man. En we hebben natuurlijk onze fijne collega Anna Gimbrere. Zij doet in ieder geval mee. Dat zei ze gisteravond bij Jinek. En ze maakt ook best wel een aardige kans. Want ze heeft een aantal dingen die voor haar pleiten. Ze heeft natuurkunde gestudeerd. Ze heeft haar vliegbrevet al gehaald. En mocht ze het worden, dan hopen we natuurlijk dat ze weer te gast is hier. Een belangrijk ding wat ze tegen heeft, is dat ze heel snel misselijk wordt. Ja. Ze zei zelf ook al van, joh, ik kan geen kermisattractie in of uit, zeg maar, zonder dat ik heb overgegeven. Nou, dat is wel een uitdaging, toch?
Ja, dat klopt inderdaad. Maar dat gaat wel een probleempje worden, ben ik bang.
Ja, stoppen je in zo'n ding. In zo'n centrifuge stoppen, zie je.
De Format Comet, ja.
Is er niks voor jou, Aaron, dit?
Nou, we gaan allemaal voor de duim, hoor.
Ter afsluiting de tips. Erwin, wat heb jij meegenomen?
Ik het viel mij op dat, althans, ik heb de indruk dat Netflix weer een nieuwe poging doet om ook zijn films naar een wat hoger plan te tillen. Want het wil allemaal nog niet heel erg vlotten met die originele films bij Netflix. Het haalt gewoon, ik heb eigenlijk nog nooit het niveau van de series die ze aanbieden. En het is ook wel een markante lichting misschien wel. Het begint met Space Sweepers. Dat is een Koreaanse, hou je vast, Koreaanse science fiction film. En ik had een trailertje gekeken en ik dacht, best aardig, maar jezus, wat een weirde film. Ik weet het niet hoor, dat Koreaanse, maar ik ben er nog nooit geweest eerlijk gezegd, maar dat... Ik heb hem overgezet naar Engels, want daar werd ik al helemaal gek van, van het Koreaans. Maar die emoties doet ook nog een soort kind mee, dat tegelijkertijd een soort bom is. Echt compleet weird. En ik heb hem uitgekeken, maar oké. Ik ga er misschien wel slecht van slapen. Dan heb je de Dig, D-I-G. Dat gaat als echt een beetje een type, zeg maar, Britse film. Niet per se een Britse kostuumfilm hoor, maar het speelt zich af vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En het gaat dan over amateur-archeoloog, gespeeld door Ralph Fiennes. Fiennes, hoe zeg je dat eigenlijk? Fiennes? 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 Fiennes.
Fiennes. Fine. Ja, Fiennes? Volgens mij zeg je Ray Fine.
Ray Wright Ralph.
Ja, maar anyway. Britten zijn raar.
Nou ja, die heb ik ook gezien inmiddels. Die was best oké eigenlijk. Mooie. Die kan ik aanraden. Dan, die had ik gisteravond even gecheckt. Een actiefilm Outside the Wire met Anthony Mackie. Dat is de Falcon uit de Marvel Cinematic Universe. En ik ben in slaap gevallen, moet ik bekennen. Maar dat ligt niet per se aan die film. Maar ik kan daar nog eigenlijk geen eindoordeel over geven. Het begon best wel oké eigenlijk. Hij is een of andere weirde... er is iets weirds. Het is een beetje een oorlogssetting. Er is een droompiloot. En die moet voor straf naar een soort drill sergeant-achtig type. Dat is dan die Mackie. En toen ben ik in slaap gevallen. En vanavond... Maar goed, wat ik al zei hoor, ligt niet per se in die film hoor. Liggen mij, ik was een beetje moe. Maar vanavond gaat er nog best wel een grote titel in première op Netflix. News of the World. Dat is een westernfilm van Paul Greengrass. En met de hoofdrol voor niemand minder dan Tom Hanks. Echt zwaar geschud, hè. Apple TV Plus, die heeft er ook al slim aan gedaan om hem een keer in een film op te laten draven. Om de dienst onder de aandacht te brengen. En... die ga ik vanavond kijken. Dus ik ben, misschien dat ik daar volgende week nog iets een update over kan geven. Maar ze zijn wel weer aan een offensiefje bezig, heb ik het idee.
Ja, hopen dat deze film met Tom Hanks dan wel wat van hoge kwaliteit is. Ik ben wel nieuwsgierig naar die Koreaanse film. Ik ga altijd wel lekker hoor, op Koreaanse series en films. Ik vind het echt super vet. Ik ga denk ik vanavond voor Space Sweepers. Tony, die had vorige week, had hij het over die Lego White Noise, hè, met al die Lego blocks en zo. Aardig relaxed, word je best wel rustig van. Ik heb het anders. namelijk chillen met muziek. Want iedereen wil graag ontspannen. Stel je, Erwin, je bent aan het werken aan een script voor Bright.
Maar, heet dat zo? Of is dat een app? Of wat bedoel je met chillen met muziek? Het klinkt als een programma.
Dit zijn playlists. Gewoon lekkere playlists. En dat is mijn tip. Ik heb 3 hele lekkere playlists. Met een beetje jazzy, hip-hop-achtige muziek. Ik heb het hier met Floris ook wel vaak over. Ik stuur hem weer eens wat, hij stuurt mij weer eens wat. Ik heb er nu even 3 op een rij gezet. Lo-fi hip-hop music, beatstrumentals en chill beats music. Allemaal op Spotify en Apple Music. Heel relaxed. Vooral als je dus aan het tikken bent of als je geconcentreerd ergens mee bezig bent. Maar je vindt het wel lekker om ze op de achtergrond een beetje iets te horen. En dan dus zonder gezang. Want als iets kut is tijdens het... Sorry, als iets vervelend is, naar... Tijdens het concentreren, dan is het wel als er in gepraat wordt. Toch, Floris? Dat vind je ook echt bloedirritant.
Ja, ik vind het ook lastig. Nou, ik raak dan gewoon afgeleid. Dus ik vind niet per se, dan ga ik te veel naar de muziek luisteren. En deze playlist, deze muziek, is net genoeg op de achtergrond om iets te creëren waarbij je kan concentreren. Dat het ook weer niet te stil is.
Ja, die lo-fi, daar zweer ik bij, man. Dat is de enige playlist die ik aan kan als ik iets moet schrijven.
Ja, zie je. Ik denk echt, dit is misschien wel mijn beste tip van het afgelopen jaar, denk ik.
Ja, is net begonnen, man.
Oké, Floris.
Ja, mijn tip die heb ik weer via Marijn. Marijn was heel enthousiast over een artikel van Bloomberg. Nogal een long read, maar het is wel interessant. Het gaat namelijk over hoe Tim Cook van Apple een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld heeft gemaakt. En dat is gehangen aan de wissel van de wacht bij de Amerikaanse presidentschap. Weet je, Cook die heeft nu met Biden weer een andere president om bij te raden te gaan. Hij heeft natuurlijk 4 jaar Trump achter de rug. En het was wel interessant hoe dat in het artikel staat. Dat ze toch, ze moesten met Trump, moesten ze nou eenmaal dealen. Ook al liggen Apple en Trump niet per se vlak bij elkaar. Moest Trump, Tim Cook is toch
Tim
elke
Apple,
week...
Tim Apple was het toch?
Ja, Tim Apple, en uiteindelijk, er was nog een tijdje terug waren die beelden er van Trump die dan een Apple-fabriek opende. Maar men later van zei van ja, maar die Apple, die fabriek was toch al lang open. Ja, blijkt nu in het artikel, dat had Apple ook wel in de gaten. Maar die wisten wel, ze moeten Trump paaien met iets, weet je wel. Dus het komt een beetje. Ze hebben Cook zelf, komt niet aan het woord in het artikel. Het zijn echt, weet je wel, het zijn allemaal geruchten en verhalen van anderen. Maar het geeft wel een totaalplaatje van Tim Cook, die heel pragmatisch toch wist hoe die Trump moest bespelen of hoe die met hem moest vergaderen. Om het zover te krijgen dat die van Apple het enige bedrijf maakte dat eigenlijk helemaal geen last heeft gehad van al die Chinese sancties. Terwijl zo'n beetje alles wat Apple maakt, komt uit China of heeft wel iets wat uit China komt. Het is toch best wel knap geregeld.
Staat in het artikel ook dat financiële document wat werd vrijgegeven nadat Trump uit het Witte Huis kwam. Waaruit bleek dat hij van Tim Cook de eerste Mac Pro heeft gekregen uit die Flex Factory in Texas, die Apple fabriek. De eerste Mac Pro die daaruit van de band is gerold, ter waarde van $6,000, die ging naar Donald Trump. Dat blijkt dus uit die documenten. Dat is toch super vet?
Ja, dat is raar toch?
Nou ja, anyway.
Leuk artikel is
het. Goede tip.
Ja, dus die linken we ook in de show notes.
Nou, lekker man. Veel linkjes. Dat was hem dan weer voor vandaag, denk ik. Hè? Zijn we er weer? Zijn we er volgende week ook?
Ja, natuurlijk.
Ja, zeker.
Nou, mooi. Dan hopen we dat jij de luisteraar ook bent. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl als je ook nog een relaxed playlist hebt of zo. Ben ik ook wel benieuwd naar. Gooi dat even op de mail. Of je kunt ons opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Je kan het ook even in Discord zetten. Dat vind ik ook wel lekker hoor, voor een Discord. Een beetje discussiëren over relaxed playlistjes. Nou, post het daar. We houden het in de gaten. En tot volgende week.
Hoi.
Doei.